Goedemiddag, u luistert naar Stopra op zondag. Over drugs gaan we het hebben. Het Nederlandse softdrugsbeleid vertoont enkele grijze tinten. Immers, wiet verkopen en gebruiken mag, maar telen mag niet. Dat heeft geleid tot een enorme groei aan coffeeshops die met een gedoogvergunning wiet verkopen. Maar de bevoorrading van diezelfde coffeeshops is nog altijd illegaal. Aan tafel zit Michael Veling, exploitant van de Amsterdamse coffeeshop De Kuil en woordvoerder van de cannabisvereniging. Michael, hoe ervaar je als coffeeshophouder het huidige softdrugsbeleid in Amsterdam?
Nou, even voor de zekerheid. We hebben in het midden jaren 90 is het aantal verkooppunten van cannabis gepiekt op zo'n 400.
Ja.
En nu, 20 jaar later, zitten we op 190. Dus als je dat vergelijkt met die 3000 kroegen die we in de stad hebben, dan valt het eigenlijk best wel mee. En is er zeer veel ruimte voor wat meer coffeeshops, met name in de woonwijken natuurlijk.
Mm-hmm.
Het softdrugsbeleid heeft vanaf dag 1 deze tegenstrijdigheid gehad. Je mag iets wel. Je mag bijvoorbeeld fietsen, maar je mag geen fietspaden aanleggen. Ja, dan krijg je op een gegeven moment het probleem dat de consument, de gebruiker, die zegt van ja, hier klopt iets niet. Kijk, het probleem dat we hebben gecreëerd is niet zozeer het vrijgeven van de kleinschalige verkoop door middel van die vuige coffeeshophouders. Maar het feit dat we tegen de consument hebben gezegd, we plaatsen je buiten het strafrecht. Ja, dan heb je als overheid op termijn de verplichting om het te regelen voor de burger. In dit geval de gebruiker of de consument van cannabis. Nou, dat hebben we tot nu toe nagelaten.
Mm-hmm.
Overigens, het grootste compliment dat we onszelf kunnen geven is dat de situatie van de consument in de rest van de Europese Unie en zelfs ver daarbuiten helemaal naar het Nederlandse model is geschapen op dit moment. Waar je 20 jaar geleden nog gewoon maandenlang de bak in verdween in een land als Griekenland omdat je een stiekie rookte. Die situatie komt nergens meer voor. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
Ja.
Amerika, Uruguay, we weten het allemaal. Mm-hmm. Spanje, Tsjechië zijn allemaal alweer veel verder dan Nederland. Maar we hebben hier in Nederland te maken met een politieke constellatie in Den Haag die we voorlopig even moeten uitzitten. Die is begonnen bij Balkenende 1. En ik denk dat die eindigt bij Rutte 2. En daarna krijgen we weer wat zogenaamd progressievere geluiden. En misschien dat we Amerika achterna gaan. En het gewoon bij wet regelen. Zoals we dat met drank, medicijnen, et cetera ook doen.
Ja. Maar zeg je dan eigenlijk van nou, we moeten de hele keten legaliseren? Of moeten we juist alles weer in de criminaliteit gooien?
Nou, dat laatste gaat niet gebeuren. Dat erkent zelfs een hardliner als Opstelten. Met andere woorden, we gaan het dus legaliseren. Overigens, voor alle duidelijkheid, ik zit daar niet op te wachten natuurlijk. Want ik maak gebruik van die. Ik maak optimaal gebruik van die grijze zone die er nu is.
Dus, ja.
Maar we gaan natuurlijk gaan we legaliseren.
Maar is dat dan, ja, voor mij persoonlijk, het lijkt mij beter dat je het in ieder geval in de openbaarheid brengt. Dus niet in het criminele circuit. Want als je iets verbiedt, betekent dat niet dat de behoefte verdwijnt.
Nou, het is natuurlijk een kwestie van wat definieer je als crimineel? De aanvoer naar mijn winkel, dat is per definitie crimineel.
Ja, ja.
Maar even voor de zekerheid, als ik het woord crimineel gebruik, Dan bedoel ik daarmee personen of handelingen die iets verder gaan dan alleen maar het smokkelen of het transporteren van een plantje.
Ja.
Dan hebben we het vaak over intimiderend gedrag, geweld eventueel, dat soort dingen.
Mm-hmm.
En daar is natuurlijk helemaal geen sprake van als het gaat om de aanvoer van de wiet en de hars naar de coffeeshop.
Nee.
Maar er zijn partijen die hebben er belang bij om ook de achterdeur van de coffeeshop af te schilderen als zijnde. Dat is eigenlijk hetzelfde als, nou ja, hè, zware, gewapende, doorgedraaide, idiote criminelen die overigens waarschijnlijk aan de cocaïne zijn.
Van de week stond ook in de krant dat er een cannabisclub is gestart in Amsterdam, Tree for Life.
Ja, ik heb er iets over gelezen in de krant. Voor de rest weet ik er niks van. Het zijn natuurlijk in principe concurrenten van ons.
Ja.
Want ze trekken onze Nederlandse klanten weg. Maar ik heb begrepen dat er in Barcelona, bij navraag, dat er in Barcelona al meer dan 200 van dit soort clubs zijn.
Mm-hmm.
Dus nou ja, als je hiermee krantenkolommen kunt vullen, moet je het vooral doen. Maar is het nieuws? Nee. Eigenlijk heb ik als coffeeshophouder natuurlijk ook een cannabisclub.
Ja.
Ja, maar je doet het commercieel en dit is dan zeg maar privé teelt.
Ja.
Voor de eigen leden.
Voor eigen leden en iedereen mag maximaal 5 plantjes hebben.
Ja, de Oosterdeel is binnenkort subsidie aanvragen. Ja,
ik denk dat
is ook een manier om in Nederland. Het is ook een manier in Nederland om je hoofd boven water te houden. Of je doet het commercieel of je vraagt subsidie aan.
En mevrouw Sashafari, wat vindt u daar nou van?
Nou, we hebben daar net over gesproken in de raadsvergadering, of in de commissievergadering, sorry, van de gemeenteraad. Ja, het gaat dus inderdaad een soort stichting of een vereniging die beheert de plantjes. En ieder lid van die vereniging die heeft dan 5 plantjes. Dus er staan 5 plantjes met jouw naam om. En op die manier denken ze dat ze binnen de gedoogregels die nu gelden vallen. En dat je dus gemeentelijke wiet teelt zoals een aantal andere partijen, niet het CDA even benadrukkend, graag zouden willen zien. Dat ze binnen de huidige regels dat willen realiseren. Of dat ook binnen de huidige regels valt, dat moet het Openbaar Ministerie bepalen. Dus de burgemeester heeft gezegd dat hij er nog niets over wilde zeggen. Over of het wel of niet kan en mag op deze manier. Dus op dit moment kijkt het OM of dit binnen de huidige gedoogregels past of niet.
Nou, ik kan de onderzoeksvraag al beantwoorden, want ik weet dat toevallig. We hebben een aanwijzing opiumwet. Daar staat precies in hoe het OM dient te handelen, oftewel de politie. En ja, je mag 5 plantjes hebben als volwassen burger. Maar op het moment dat je er een lampje boven hangt of een voedingssupplement eraan toevoegt, dan is het niet meer gedoogd. Dus reken maar dat zo'n cannabisclub, maar ook mijn leveranciers, die werken echt niet met buitenwiet.
Ja? Nee.
Dat gebeurt onder lampen en met ongediertedetectie en dat soort dingen. En dat mag weer niet, dan is het wel gewoon strafbaar. Dus die 5 planten, dat gaat uitsluitend van 5 potjes op de veranda, in het zonlicht, zonder toevoeging van wat dan ook. Dus geen enkele professionele, dan mag het.
Je mag ze wel water geven.
Je mag ze wel water geven. Je mag ook het hemelwater mag je toestaan om de planten te bevochtigen. Maar zodra je er iets speciaals mee gaat doen, dan ben je een overtreding. En dat zal de burgemeester ook gaan antwoorden aan de raad of aan de commissie.
Nou ja, de OM. Maar ja, ze zijn in onderhandeling, maar ik hoop dat u gelijk heeft.
Maar het is denk ik wel interessant om even te kijken naar het NRC van gisteren. We hadden het net al over voor de uitzending begon. Er staat een groot artikel in over het softdrugsbeleid. En,
een goed artikel overigens.
Een goed artikel ook nog. En Dries van Acht, die wordt daar onder andere in genoemd. En hij zegt van ja, we hebben nu een uitspraak van het Hof. En eigenlijk, die rechter zegt van nou, je kan het niet meer zo doen dat je de bevoorrading van een gelegaliseerde kolom ook strafbaar gaat stellen. Want ja, weet je, er is een gedoogbeleid. Dus mensen die dan op die manier hun brood willen verdienen, die kan je volgens niet bestraffen omdat ze de zaak in moeten kopen. Hij zegt zelfs, we moeten de hele kolom legaliseren. Gaat het CDA nu haar standpunt wijzigen?
Nee, ik begrijp eigenlijk niet zo goed welk probleem we nou aan het oplossen zijn. Ik zie helemaal geen probleem. Dus wat mij betreft mag het gedoogbeleid nog wel wat strakker. De heer Veling had het over 190 verkooppunten in Amsterdam. Mm-hmm. De cijfers die mij bekend zijn, liggen veel hoger. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd waar deze 190 dan vandaan komen. Want naar mijn weten hebben wij er in Amsterdam veel meer. Maar dat ga ik dan nog eens even opzoeken. Dus dat is wel interessant.
Nou, laat ik het zo zeggen. Als koffieshophouder, we zijn ver onder de 200 gezakt. En we gaan op 1 januari gaan we zelfs onder de 180 zakken.
Ja, dat zou mooi nieuws
zijn. En
we komen
dan waarschijnlijk, wanneer het scholenafstandscriterium is uitgewerkt, de gefaseerde invoering daarvan, dan komen we waarschijnlijk uit op die ideaal geachte aantal van 150.
Ik hoop dat het zo is. Maar ik heb andere getallen in mijn hoofd. Maar ik ga dat nog eens uitzoeken. Het is heel goed om daar nog eens goed naar te kijken. Maar het gaat natuurlijk om wat wil je ook als overheid uitstralen. En dat vind ik een beetje waar Van Acht, maar ook anderen aan voorbij gaan. Dus dat als je zegt van nou, wij gaan het legaliseren, dan zeg je eigenlijk, dan geef je ook een signaal af als overheid, wij vinden het oké dat je softdrugs rookt. Mm-hmm. En ja, die softdrugs, dat weten we ook al jaren, die wordt steeds sterker. En het blijkt ook gewoon dat eigenlijk geen sprake meer is van softdrugs, dat THC-gehalte steeds hoger wordt. Ja. En dan zegt men, nou, als je het dan gaat legaliseren, dan kun je dat ook veel beter controleren. En tegelijkertijd wordt gezegd, nou, dan krijg je veel minder politiecapaciteit, wat een ontzettende grote onzin is. Want ten eerste moet je dus een enorme bureaucratie gaan optuigen om te kijken of inderdaad dat THC-gehalte klopt. En we weten ook dat, ik geloof, 80% van de productie van cannabisplanten voor de export is. Dus dan moet je ook nog die twee markten gaan scheiden, want export dat blijft verboden. Dus daar moet je dan nog wel op de opsporing gaan zitten. Hoe ga je dat dan doen? Dus dat gaat ontzettend veel capaciteit ook kosten juist van de politie. Dus ik vind dat echt heel erg onverstandig.
Michiel? Een reactie?
Ja, nou ja, dat is een klein beetje onzin. We hebben juist de hennep losgemaakt van andere drugs. Om juist die consumenten een stukje bescherming te geven, maar ook een stukje vrijheid. En om inderdaad, dat was de afspraak, om dan eventueel de ruime politiebudget om te aanwenden om de strijd aan te gaan met pillen en poeders. Getuigen de reclamecampagne die nu in de stad wordt gevoerd ten aanzien van heroïne of coke. Hè. Ja. Dus je zegt van nou, dat was de bedoeling. Er is nooit sprake geweest van het toejuichen of het propageren. Wat natuurlijk wel zo is, is dat het gebruik van cannabis in de jaren 60 samenviel met een nieuwe tijd. Tussen haakjes, een nieuwe tijd, nieuwe muziekstromingen. Het afzetten tegen die verzuilde maatschappij. En maar sprake het enige wat in onze maatschappij de huizen dik wordt gepropageerd, dat is het gebruik van alcohol.
Ja, wat is nou precies het verschil tussen alcohol en cannabis?
Cannabis is verboden, staat in de strafwetgeving en alcohol niet. En dat heeft te maken met historie en met internationale verhoudingen en gebruiken. En dat is maatschappelijk geaccepteerd, maar het is eigenlijk slechter. Alcohol is heel slecht.
Zoals de woordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer jarenlang heeft gezegd. De heer Wim van den Kamp zit nu in Brussel al een tijdje. Van ja, maar Michael, je moet goed begrijpen. Alcohol, dat is ingebed in onze cultuur. En zo is het maar net.
Maar inmiddels, sinds de jaren 60, is cannabis ook ingebed in onze cultuur.
Ja, voor een heel groot deel van de bevolking is dat niet ingebed in de cultuur.
Nee, dat geldt ook voor de islam. Die is ook niet echt ingebed in de Nederlandse cultuur. En toch gaat veel van onze discussietijd over het feit in hoeverre we de islam willen accepteren, buiten de deur willen houden, weet ik van wat allemaal. Wat betekent dat eigenlijk ingebed in onze cultuur? Wat betekent trouwens onze cultuur?
Ja, maar voor we een algemene discussie gaan voeren. Wat ik wel interessant vind. Er is duidelijk een behoefte aan softdrugs. Hè? Want de coffeeshops lopen wel goed. Als ik het even algemeen mag zeggen.
Het is beter sinds het repressievere is doorgedrongen tot de internationale media.
Ja,
is niet aan te slepen.
Nou ja, goed, toeristen komen erop af. Het is inderdaad zo, er zijn mensen uit het buitenland die zeggen, ja, Amsterdam, oh, dat is de stad van de hoeren en drugs. Nou, dat is natuurlijk heel kort door de bocht. Maar aan de andere kant, die mensen die vinden het juist ook prettig dat ze hier dat soort dingen kunnen proberen. En nogmaals, als je dingen gaat verbieden, betekent dat niet dat mensen het niet meer willen. En krijg je dus meer actie op straat in het criminele circuit. En vuilere drugs en nog hogere THC-gehaltes.
Als ik 40 jaar horecaervaring zou mogen samenvatten als het gaat om bezoekers van onze stad. En dan mijn leeftijd en jonger. Is eigenlijk dat ze zich in Amsterdam, in Nederland, serieus genomen voelen. Dus er is echt iets magisch nog steeds. Hè? Dat heeft natuurlijk ook te maken met de maatvoering van de architectuur en dat soort dingen. De mensen voelen zich hier echt een stukje vrijer dan in hun eigen land of in een ander vreemd land.
Marijke, ik vind echt zo'n omkering van de werkelijkheid. Je zegt dus eigenlijk van nou, omdat mensen ik ga toch weer eens even die vergelijking waar ik door sommigen voor gek ben verklaard. Maar, niet door jou. Inbraak kunnen wij niet voorkomen. Mm-hmm. We weten dat er altijd inbraak zal zijn. Ja. Gaan wij dus zeggen, nou dan is het maar oké, dan gaan we het legaliseren. Wat een onzin. Dat iets gebeurt wil nog niet zeggen dat je vervolgens ook moet zeggen, het is oké. Mm-hmm. Je kunt als overheid ook principieel zeggen, nee. Hier hebben wij over nagedacht. We hebben vanuit volksgezondheid een aantal regels gesteld. Daarin hebben wij een onderscheid gemaakt tussen soft en harddrugs. Daar sta ik ook achter. Van daaruit maken wij regels. En dat heeft ook een bepaalde morele zeggenskracht. Mm-hmm. En als je dus zegt van nou, omdat we weten dat het nou eenmaal gebeurt, dan legaliseren we het maar. Dan vind ik dus dat je het verkeerde signaal afgeeft. Ik vind dat echt de omgekeerde wereld.
Nou, even voor de zekerheid. Dat gedoogbeleid ten aanzien van consumptieve hennep, dat voeren we al meer dan 40 jaar. Hè? Ja. Het is niet zoiets wat zeg maar afgelopen zomer mee is gekomen uit Brazilië. Omdat
dat suggereer ik ook niet. Hè?
Nee, dat is echt. Dus dan heeft de burger het recht op het feit dat het geregeld wordt.
Ja? Waarom?
Dan kun je niet door blijven gaan met hamer, het is verboden.
Waarom heeft de burger het recht dat dat geregeld wordt? Ik snap dat niet.
Omdat
hij
niet vervolgd wordt, op geen enkele wijze schade wordt toegebracht, nog door een boetestelsel, nog door andere maatregelen van diezelfde overheid.
Ja, en dat werkt dus al 40 jaar prima?
Dat werkt prima, precies. Dus
waarom moet je dat veranderen?
Als je de consument niet bestraft voor iets wat verboden is, want het is verboden, het moet ook verboden blijven, Ja. Dan moet je het regelen.
Waarom?
Het is toch heel krom om het niet te regelen?
Waarom precies? Ik bedoel, we hebben al 40 jaar dat gedoogbeleid. Wat mij betreft zouden we dat minder mogen gedogen. Als je kijkt naar roken, hè, en alcohol. We doen steeds meer aan ontmoediging. We zeggen steeds duidelijker hoe slecht het is voor je gezondheid. Roken is verboden. Roken is dodelijk. Daar wordt eigenlijk steeds meer campagne opgevoerd om het gebruik daarvan tegen te gaan. Terwijl bij drugs lijkt het of iedereen wil zeggen van nou, dat moeten we allemaal maar makkelijker maken. En we stralen met z'n allen uit van het is allemaal geen probleem en het is idioot dat dat niet geregeld wordt. Ik snap dat gewoon niet. Begrijp het oprecht niet.
Overigens is roken is niet verboden.
Nee, dat klopt. Maar het wordt wel...
Het is een belangrijke bron van inkomsten voor de overheid.
Zeg maar,
en toch is het niet verboden. Het is hartstikke slecht.
Maar ik wijs eigenlijk op de tegengestelde richting waarin we gaan. Ja. Als je kijkt naar legale middelen die slecht voor mensen zijn... dan gaan we steeds meer op ontmoedigen. En dingen die illegaal zijn, voor een bepaalde goede reden... Daar gaan we steeds soepeler
Maar die kunnen we toch ook
mee.
Ontmoedigen?
Ik bedoel... Ja, deden we dat maar.
Maar dan klopt het verwijt richting de overheid, toch?
Maar is dat zo dat softdrugs niet ook veel minder gebruikt wordt door jongeren?
Wat bedoel je daarmee dan
nou, wanneer? Dat zeg maar dat het de hype van het softdrugsbeleid ligt volgens mij al in 20 jaar geleden ongeveer.
Nou, dat is zo dat op het hoogtepunt van het cannabisgebruik in Nederland hebben we een keertje 4%. Gemeten, ongeveer bij de volwassen bevolking. En dan geloof alleen de mannetjes ook nog eens een keer. Terwijl bij alcohol hebben we het over 83%.
Precies.
Dus ja,
alcohol
ik bedoel...
is echt heel slecht. Dat
nee, ja, nee, alcohol is toegestaan en is geregeld bij wet. Ja, ja
maar
met
het is
van
ook
die stickertjes op de fles en zo.
Ja,
fantastisch. Dus
ja.
Het is een non-probleem, maar goed, vind ik.
Maar als je dus dan...
Ik ben helemaal met je eens dat we dat gedogen tot in lengte van dagen moeten voortzetten natuurlijk. Ik wil niet dat mijn unieke positie wordt aangetast door Albert Heijn of wat dan ook.
Maar toch, hè, nog even terug. Je hebt inderdaad nu die borden die waarschuwen voor vervuilde harddrugs. Hè?
Nou,
althans, cocaïne die wordt, of sorry, heroïne die wordt verkocht als cocaïne. En dan wordt het gesnoven en dan gaat het fout. Nou, als je nou de inkooppoot niet regelt. Leidt dat dan niet toe op termijn dat je diezelfde borden in de stad ziet voor vervuilde cannabis? Want een veel te hoog THC-gehalte bijvoorbeeld. Dus dat je juist daarom moet legaliseren?
Nee, dat vind ik ook weer zo'n ontzettende kromme redenatie. Met argumenten. Kijk, nu laten we dan heel even losknippen van die heroïne-cocaïne kwestie. Kijk, die campagne, daar zit ik anders in dan de heer Veling. Dat steun ik. Wat mij betreft de prioriteiten die de burgemeester daarbij heeft genoemd. Als eerste, we moeten voorkomen dat er slachtoffers vallen. We moeten die dealer die deze troep verkoopt, moeten we zo snel mogelijk te pakken krijgen. En daarna kunnen we het ook nog hebben over het imago van Amsterdam. Ja. Mensen die roepen, dit is slecht voor het imago van Amsterdam. Ja, dat vind ik ook. Ik vind het ook niet goed voor het imago van Amsterdam. Maar ik vind het redden van levens op dit moment echt belangrijker. Ja. Dus ik steun die campagne. Wat ik wel graag had gezien, was een extra zin op die borden. En die had geluid. De stad Amsterdam adviseert u, gebruik geen drugs. He, dat is ook een mogelijkheid, namelijk geen drugs gebruiken. Ik zeg daarbij niet dat ik denk dat heel veel toeristen door die boodschap de drugs zouden laten liggen. Maar het heeft iets van een morele zeggenskracht. Als overheid zeg je, wij staan er niet achter dat u drugs gebruikt. Ja. En zoals het er nu staat, daar zou je, als je... dat wil uit kunnen halen dat de overheid eigenlijk zegt van nou, zolang je het maar niet bij straatdealers koopt, dan kun je het gewoon rustig gebruiken. Mm-hmm. Ik geloof niet dat de bedoeling is van die borden, maar dat zou je er wel in kunnen lezen. Dus wat mij betreft had er een zin bij gemogen.
Ja.
Maar ik sta dus wel achter die campagne en ik vind het heel verstandig, nu we weten dat er een drugs in omloop is, waar je vrij snel het loodje door kunt leggen, dat we daar keihard op inzetten om toeristen daartegen te waarschuwen. He, dus ik sta niet achter het makkelijker maken van drugsgebruik, wat dan ook. Maar die borden nu, die steun ik.
Maar
even voor de zekerheid.
Even sorry. Momentje, sorry. Want ik wil, de vraag was eigenlijk, moeten we niet zorgen dat het inkoopdeel van de softdrugs ook wordt gelegaliseerd, zodat de inkoper daar beter zicht op heeft en dat de consument weet dat dat schoon is en dat je daar niet een illegaal stukje hebt, maar dat die hele kolom schoon is en dat je dus gewoon veilig drugs kan gebruiken en dat je dus niet
dergelijke borden krijgt. Wat is veilig drugsgebruik?
Even voor de zekerheid.
Mag ik de vraag beantwoorden?
Ja, Marijke, nee, sorry.
Wat is veilig drugsgebruik? Het wordt net gedaan alsof dat THC-gehalte, als het lager is, dat het oké is. Maar er zijn heel veel jongeren. Kijk, er zijn heel veel jongeren die het gebruiken en die nooit een probleem hebben. Ja. Ik heb ook wel eens een stikkie gerookt. Ik heb daar ben nooit in de problemen gekomen. Maar er zijn ook jongeren die daar concentratieproblemen door krijgen.
Ja.
Angst, paniekaanvallen zouden kunnen krijgen en dat soort dingen. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat als het THC-gehalte maar laag is, dat er nooit een probleem ontstaat. En iedereen die zegt altijd, ja, het is je eigen verantwoordelijkheid en je eigen keus. Dat is in de discussie over ecstasy ook.
Ja.
Wordt dat als argument gebruikt. Dan denk ik, ja, de maatschappij draait wel op voor de ritten met de ambulances. De maatschappij draait op voor de intensive care waar die mensen liggen. Als jij je opleiding niet afmaakt en in de problemen komt met je gezondheid, dat brengt ook allerlei maatschappelijke kosten met zich mee. En dan heb ik het nog niet eens over het verdriet van je vrienden en familie die daaromheen zitten. Dus ik vind dat je daar best een principieel standpunt in mag nemen als overheid. En dat doe ik dus ook.
Michael? Overigens, over 90% van die ambulanceritten hebben direct te maken met alcohol. Maar goed, de dingen die worden opgenoemd, dat is natuurlijk typisch. Dat geldt voor alle drugs.
Ja.
Ja, daarom noemen we ze ook drugs.
Maar Michael,
even voor de zekerheid, wat wel belangrijk is in dit hele verhaal, is dat cannabis is de enige drug waar je niet dood aan kan gaan. Ook al zou je theoretisch een kilo op een dag roken of een kilo hash eten op een dag. Je kan er niet dood aan gaan.
Alleen dat kan het tot hersenbeschadiging leiden.
Nee, wacht even. Je kan er niet dood aan gaan. En de overheid heeft gezegd, spullen waar je dood aan kan gaan, ja, dat moeten we verbieden. Heroïne bijvoorbeeld. En anders zijn nog wel een paar dingen. De cocaïne en dat soort dingen. Barbituraten, dat wordt via de geneesmiddelenwet gedeeltelijk geregeld, et cetera. Maar cannabis, je kan er niet dood aan gaan. Dat is eigenlijk heel jammer. Want onze tegenstanders, ja, dat argument ontbreekt uiteindelijk in de discussie. En dat is dan ook, dat maakt het ook zo leuk dat wanneer de mensen die er echt verstand van hebben, de medici, et cetera, en de hulpverleners en de ambulancebroeders, als die zich in de discussie mengen, dan gaat het nooit over cannabis. Gaat het over drank, gaat het over uitdroging, over gewoon dingen waar mensen dood aan gaan. Dus letterlijk dood.
Dat ben ik wel met de heer Veling eens. Daar zit natuurlijk wel een heel groot verschil. Dat is
dus je mag best wel iets aardiger doen over hennep, want het is best wel een aardig product.
Nou, ik zal mijn best doen. Maar daarom sta ik ook achter dat onderscheid wat wij in onze wetgeving hebben. Hè, tussen soft en harddrugs. Dat zie ik ook.
Ik heb nog één laatste vraag. En dat is over dat scholencriterium. Die 250 meter die koffieshops van scholen weg moeten blijven. Heeft dat nou überhaupt enige zin?
Ja, dat heeft zin. In Amsterdam althans wel. En waarom? Omdat de burgemeester daarmee de komst van de wietpas heeft kunnen tegenhouden.
Ja.
Voor de rest is het natuurlijk de grootste flauwekul die je kan bedenken. Maar het is hem wel gelukt.
Nou, daar wil ik dan wel nog wat aan toevoegen. Want ook daar zeg ik weer, kijk, als mijn kinderen straks op school zitten en die lopen iedere dag als ze naar school gaan langs een koffieshop waar mensen zitten te blowen. En dat is dus per vergunning goedgekeurd. Dan zeg je dus ook iets als overheid, hè, tegen die jongeren. Dus ook daar zeg ik weer, ik vind dat je als overheid ook je best moet doen om drugsgebruik uit het zicht te houden. In die zin.
Ja, maar jongeren lopen ook langs de supermarkt. Ik bedoel,
ja, wat is er in de supermarkt?
Nee, niet in de supermarkt, maar ik bedoel met een heel aantal koffieshops, ze zijn gewoon overal.
En als
ja, maar wat
willen,
bedoel
dan,
je
dan
precies met de supermarkt? Dat begrijp ik
nou,
niet.
Nou, ik bedoel, een jongere loopt ook naar een supermarkt om wat te kopen. Die is
maar
op
dat
straat,
is toch ook
die
fietst
naar vrienden en dan komt hij ook koffieshops tegen.
Ja, maar als je het in de buurt van je school doet, daar waar jongeren samenkomen, echt een belangrijk punt voor de samenleving waar je jongeren leert, niet alleen kennis, maar ook tot zelfstandige denkende wezens te maken. Ik vind het heel verstandig dat je jongeren daarmee, dat er niet naast de school dan een koffieshop zit, waarmee je uitstraalt, het is gewoon om drugs te gebruiken. Dus ik vind dat heel verstandig.
En ik heb een interview gezien op AT5, waar jullie beiden aan deel hebben genomen over dit onderwerp. Mm-hmm. Marijke, jij noemde toen, wij gaan een voorstel indienen om mystery guests naar koffieshops te sturen. Heeft dat gewerkt?
Nou, het voorstel heeft het niet helemaal gehaald, geloof ik. Maar ons idee is in ieder geval, kijk, je wil in ieder geval zeker weten dat jongeren geen softdrugs kopen in koffieshops. En ik weet dat heel veel koffieshopshouders, zoals de heer Veling overigens, daar alles aan doen om dat te voorkomen.
Nou, dat moet ook wel. Het is het lijstbehoud. Hè?
Want, precies, maar
mocht er bij een controle minderjarigen.
Maar, even mijn zin afmaken. Als wij zeg maar jongeren vragen van, goh, waar heb je nou je softdrugs vandaan, je cannabis?
Ja.
Dan antwoordt toch een vrij hoog percentage nog steeds dat ze het uit de koffieshop hebben. Dus daar vraag ik me dan altijd van af. Ook al weet ik dat bijvoorbeeld de heer Veling en anderen daar van alles aan doen. Er zijn blijkbaar koffieshophouders die dat niet doen.
Het gebeurt toch. Ja.
Het gebeurt toch.
Precies.
Er is overigens uit mijn niet geringe ervaring kan ik ook vertellen dat jongeren bij voorkeur niet in de koffieshop kopen of via de koffieshop, om de simpele reden omdat het twee keer zo duur is als op straat of bij vriendjes of wat dan ook. Ja, zo simpel is het. Er is een levendige handel in cannabisproducten op het schoolplein. Sterker nog, 40 jaar geleden maakte ik mij daar ook schuldig aan op het schoolplein. Dat was weliswaar op Museumplein, maar dus dat is van alle tijden. Maar die prijzen in de koffieshop, die kunnen jongeren, nou, hele rijke jongeren misschien wel. Maar ja, ze komen niet binnen, hè?
Nou, heel hartelijk dank voor jullie discussie en bijdrage. Marijke Sarsafari van het CDA, Michael Veling.
Dank je wel.
Dank u wel.